Hallo, ik ben Mindfulness Coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en 2 jaar later opnieuw van een tweeling, kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van 3 kinderen onder de 3. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootst mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap, de podcast. Mijn naam is Françoise en terwijl ik dit opneem zit ik heerlijk voor een haardvuurtje. Mijn oudste zoontje ligt boven op bed een dutje te doen. En mijn 2 kleintjes zijn met hun vader bij oma. Dus ik heb echt even de tijd om gewoon even lekker voor het vuur te zitten. En dus iets voor jullie op te nemen. Vandaag is ook een beetje een spannende dag. Want wij gaan vanmiddag naar de tongriemtandarts. De kindertandarts. En daar worden de tongriempjes van allebei de baby's gekliefd van de tweeling. En dat vind ik best wel heel spannend. Ze zijn nu precies 3 maanden oud. En ik las op de website dat tot 3 maanden kan dat bij de tandarts met plaatselijke verdoving. En dan als ze ouder zijn dan 3 maanden, dan hebben ze al te veel zenuwen in de tong. En dan moet het onder narcose in het ziekenhuis. Dus ik ben bang dat ze pijn gaan hebben vanmiddag, pijn gaan krijgen. En daar wilde ik vandaag dan ook een podcast over opnemen. Wat doe je als je kindje een medische ingreep moet ondergaan? En hoe hou je jezelf rustig en kalm? Met alle zenuwen en stress die dat creëert. En wat kan je doen voor je kindjes? Om ze daarin te ondersteunen en bij te staan. En ik ben er helemaal geen expert in. Dus ik deel gewoon wat ik heb opgepikt over de jaren. Aan tips en adviezen. En ik ben ook heel benieuwd, dat kun je altijd online terugkoppelen wat jullie ideeën daarbij zijn. Heel in het kort de situatie hier. We zijn nu dus 3 maanden verder en de tweeling heeft al vanaf dat ze geboren zijn moeite met drinken. Daar heb ik al vaker over verteld in de podcast. Ik kwam thuis met 2 kindjes aan de borst, maar het lukte ze niet om echt goed die borst leeg te drinken. Zeker David, het jongetje, die viel elke keer in slaap heel snel. Moppie, ons meisje, deed wel wat beter, maar haalde ook geen hele borst. En toen na 2 of 3 dagen ging het gewicht zo hard achteruit dat ik eerst 's nachts ben gaan kolven en voeden met flesjes en daarna ook overdag. En ik ben ze wel al die tijd blijven aanleggen, in ieder geval 1 keer per dag, zodat ze toch in de hoop dat ze het op een gegeven moment wel op zouden pakken. Maar dat bleef lastig. Ik heb ook 2 keer, 3 keer een lactatiekundige die meekeek en elke keer was het advies ja, gewoon blijven proberen. Maar ook wel zien dat ze dus niet heel goed drinken. En vanaf 1 week of 6 zag ik het gewicht ook echt afnemen. Of ze zijn niet afgevallen, maar de groeicurve begon echt heel erg af te vlakken. En ze dronken hun flesjes ook niet meer leeg. Een flesje van 60 milliliter, dat ging nog wel. Maar ja, op een gegeven moment moeten ze toch naar de 100 of de 120 toe. En dat gaat met heel veel moeite. Dus toen ik merkte van nou, ze worden nu wel erg dun. Zeker Davidje. Ik zag zijn wangen helemaal invallen. Die had die lekkere spekkie hamsterwangen. En daar is niks meer van over. Dan dacht ik, oké, nou, we moeten er echt bovenop. In het begin heb ik alles juist heel erg losgelaten. Dat gaf rust. Maar toen ik merkte, dit is voor de baby's niet goed, zijn we samen, mijn man en ik, met een app alle voedingen bij gaan houden. En dan merk je, ja, dat gaat misschien maar 2/3 in van wat ze zouden moeten drinken. Met moedermelk is dat een beetje lastig zeggen, maar ja. 500, ik denk dat ze uit zichzelf tussen de 400 en 500 milliliter drinken. En toen wij er dus echt bovenop zijn gaan zitten, kregen we ze omhoog naar tussen de 500 en 600. Maar het liefst zouden ze toch 700 moeten drinken. 750 zelfs, volgens mij. En dan waren we dus met elke voeding allebei 1 uur bezig. Allebei met 1 baby. En mijn man die had een techniek ontwikkeld waar die dan de laatste 30 milliliter eigenlijk bijna handmatig naar binnen goot. Hij had een soort druk, gaf hij dan op de speen, zodat het eigenlijk net als de borst dan naar binnen schoot in de mond van het kindje en dan moesten ze wel slikken. Ja, dat was eigenlijk Ja, het grappige was, of interessante, dus wij hebben ons er best wel bij neergelegd dat het zo ging. Maar ja, was natuurlijk niet hoe het moest. En ik ben wel op een gegeven moment gaan bellen met de huisarts, met de lactatiekundige weer, van joh, we blijven hier. Dit is toch niet hoe het moet, hè? Dat je je kindje bijna met een trechter de melk voert. Ja, het consultatiebureau, die zijn zwaar onderbezet, dus die hadden geen ruimte. Dus ik had gelukkig een bevriende jeugdarts, die heeft ook meegekeken. Ja, alles even goed nagelopen en het lijkt echt een innameprobleem te zijn. Dus niet iets medisch waarschijnlijk. Ze drinken gewoon te weinig. En op advies van de lactatiekundige hadden we nou ook nog een preloog op de stier. En die zei ook, ja, drinktechniek is zo ineffectief. En dat ligt aan de tongriempjes. Dus jullie, we konden gelukkig gelijk de volgende dag vandaag dus terecht om dat te laten klieven. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Ja, op dit moment denk ik, wat me echt raakte van de prelogopediste is dat ze zei, het kostte nu zoveel moeite om te drinken, dat het dus eigenlijk bijna meer energie kost dan dat het oplevert. En wat ik wel heb gemerkt, het zijn hele rustige baby's die echt heel veel slapen. Ik denk zo wel 8-9 uur overdag, plus dan de 12-13 uur 's nachts. Ze zijn alleen wakker voor de voeding. En vaak voeden we ze ook slapend, half slapend. Maar verder zit er nog niet zoveel in. En dat verschilt natuurlijk per baby, maar dat raakte me wel. En ik dacht, jeetje, die baby's zijn alleen maar bezig geweest met overleven nu. Hè. Het was echt alle energie besparen door zoveel mogelijk te slapen. En dan toch elke keer proberen zoveel mogelijk eten naar binnen te krijgen. Wat ze gewoon heel veel moeite kost. Dus ik hoop dat dit die ingreep vanmiddag gaat helpen. Maar zeker weten we het niet. Het is een beetje. Het is niet dat die procedure van dat tongriempje klieven nou 100% evidence-based is. Of ik kom heel veel tegenstrijdig onderzoek daarover tegen. In dit geval gaat het echt. Dat is wat de prelogopediste ook al zei. Ze redden het nu niet, hè? Je doet wat jullie doen wat jullie kunnen, zij doen wat ze kunnen en toch is het niet genoeg. Dus in die zin gaan we het gewoon maar proberen vanmiddag. Maar ja, dat zal wel pijn doen voor ze. Het zal moeilijk zijn om te zien. Dus ik zie er best wel tegenop. En dat deed me eraan denken. En misschien is dat controledrang, het zou heel goed kunnen. Maar dat ik door de jaren heen wel wat technieken heb geleerd om in zo'n setting, in een medische setting, toch. Als je het meer in de spirituele hoek wil zetten, is dat je de energie zet in zo'n ruimte. Dat is wat je kan doen. Hè. Je kan daar dus helemaal gespannen binnenlopen. Zoals ik me nu voel. En een kindje gaat huilen, ga ik huilen. En dan versterken we elkaar natuurlijk alleen maar. Dus wat mijn taak is vanmiddag, is de stress en de zenuwen er laten zijn, uiteraard. Want onderdruk heeft geen zin. Maar ook op zoek gaan naar, wat heeft mijn baby nu van mij nodig? En die heeft nodig dat ik me heel goed aard, heel goed in het moment ben. En echt een plek van kalmte opzoek in mezelf. Zodat ik niet ook nog eens een extra laag van stress eroverheen gooi. Dat is iets, en ik kan ze voorbereiden. Daar kwam mijn verloskundige mee al voor de hielprik. Die zei van, kindjes die. Je kan het een kindje nu al uitleggen wat er gaat gebeuren. En natuurlijk begrijpen ze de woorden nog niet, maar door ze daar eigenlijk serieus in mee te nemen in zo'n proces. Vertellen van, zometeen gaan we een prikje doen in je hiel en dat doet even pijn. Dan voelen ze toch in de interactie zich voorbereid. Je neemt ze mee in wat er gaat gebeuren. En het is, ja, er is een soort voorbereiding in plaats van dat je op de tafel op de bank wordt gelegd en bam, naald erin, weet je. En dat doen de zorgverleners meestal, in mijn ervaring ook wel hoor. Dat ze ook wel even de tijd nemen om het kindje te vertellen wat er gebeurt. Maar als dat niet gebeurt, kan het fijn zijn om het even uit te leggen. Ik heb ook wel eens gehad, het consultatiebureau bijvoorbeeld, dat we gaan even checken bij je zoon of de balletjes al zijn ingedaald. En hup, hand in die luier. En ik zag mijn zoontje kijken van, wat gebeurt hier? Ik ook zei, ja, dat had ze even moeten vragen aan jou, hè, of dat mocht. Of ze even je hand in je luier mocht steken en of ze even mocht voelen. Ze heeft even een stapje overgeslagen. Ja, soms moet je dat ook maar gewoon terugkoppelen, denk ik. Want ik weet ook dat alle artsen en iedereen het altijd druk heeft en zo in de waan van de dag zitten. Dat communicatie soms erbij inschiet. heb ik in een ander leven ook een heel artikel over geschreven. Bij gynaecologische onderzoeken. Hoe daar ook soms het menselijk contact gemist kan worden. En dat de hele ervaring alleen maar onprettiger maakt. Maar goed, dat is een zijspoortje. Dus een van de dingen die ik ga doen vanmiddag is dus even heel rustig uitleggen wat er gaat gebeuren. We gaan naar de kindertandarts. Jullie hebben moeite met drinken. We gaan jullie verdoven onder je tong. Ze gaan in je mond. Het zijn baby's van 3 maanden. Maar ja, ik geloof toch echt dat als je ze even meeneemt in het proces, dat ze dat wel oppikken. En ik noemde net al een andere techniek die ik heb geleerd. Is dus zorgen dat je zelf de energie zet. Ik heb dat ook gedaan bij mijn bevalling en bij mijn terugplaatsing in die IVF-kliniek. Ik heb 2 IVF-baby's. En ik heb toen gemerkt, dat is ook weer een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Als je in zo'n medische setting bent, dan kan het al snel te snel gaan. Ga maar liggen, benen wijd, ene bek erin, hup. Terwijl als je zelf even assertief zegt, hey, ik heb even een moment nodig. Voor mij, voor mijn IVF-terugplaatsingen bijvoorbeeld. Dat waren hele bijzondere momenten. Ik had het er laatst al met iemand over. Hoe mooi is het dat je het moment van conceptie gewoon bewust, dat je daar bewust bij aanwezig bent. Ja. Het is ook mooi als het natuurlijk gebeurt natuurlijk. Maar bij IVF heb je iets wat, ja, dat je er echt precies kan zeggen, wauw, dit is het moment waarop die baby of dat embryo aankomt in mijn baarmoeder. Het is toch mooi om daar even de ruimte voor te nemen, even stil te staan. We hebben toen bij onze terugplaatsingen elke keer muziekje aangezet, zodat we daar heel bewust een sfeer omheen konden maken. En bij mijn bevalling heb ik hetzelfde gedaan. En sfeer maken kan natuurlijk. Hè. Bij mijn bevalling had ik een zoutlampje mee, zodat ik niet... Ik was in het ziekenhuis. Zodat ik niet in het TL-licht hoefde te bevallen. Een muziekje op de achtergrond, dat soort dingen. Maar het gaat ook over even echt bij jezelf komen en zeggen, oké, met welke energie, met welke mindset wil ik hier ingaan? Nou, ik wil ontspannen erin gaan in die bevalling, rustig. Als je van, ik doe nu een opleiding tot Nederlands sjamaan. Dus dan werk je ook met aanroepen van gidsen of gidsen eigenlijk, of spirits. Die kan je ook vragen of ze even willen helpen om de ruimte te reinigen. Heel simpel, gewoon met intentie zeggen, ik wil dat alles wat niet dienend is, alles wat hier nog hangt van vorige bevallingen of van vorige ingrepen, dat nu de ruimte verlaat. En dat er alleen overblijft wat nu helpend is voor mij en voor mijn kind. Nou is dat natuurlijk een beetje awkward om te doen. En je gaat er niet met je saliestick in de kamer staan. Maar je kan daar even toch proberen als je moet omkleden of als er even een momentje is om daarbij stil te staan. Van oké, ik wil dat alleen overblijft hier wat nu dienend is. En het mooie is wel, zowel bij mijn bevalling als bij mijn terugplaatsingen merkte ik, doordat ik er zelf zo bewust in stond en mezelf wist te aarden, even contact maken met mijn voeten, met de grond, gebeurde dat slaat over op de artsen. Dus als je zelf in je zenuwen blijft zitten, ja, dan ben je zelf al heel wankel en dan laat je maar meevoeren door wat er gebeurt. Maar op het moment dat je jezelf aardt en zegt, oké, ik pak even nu mijn moment, ik moet even ontspannen, geef me even 2 minuten. Dan haal je de arts ook uit zijn routine, maar ook volgens mij meer op energetisch niveau of onbewust niveau creëert dat een soort ripple effect. Ja, iedereen wordt er rustiger van. Het is heel leuk, je moet het maar eens proberen. Ik heb het ook een keer gedaan tijdens de promotie van een vriendin van mij. Ik zat ernaast, ik was haar helper. En ik was gespannen voor haar. Ik wilde dat ze het goed zou doen. En toen dacht ik, oh nee, als ik me nu ga aarden, als ik even helemaal bij mezelf kom, naar mijn buik ademen, allemaal technieken, ik zal er zo even een paar samenvatten. Dan, dat is het wat ik kan doen op dit moment. En zodra ik dat ging doen, veranderde de toon van haar verdediging en moest ze opeens lachen samen met de commissie, gingen ze grapjes maken. Dus je kan echt heel veel door gewoon heel dicht bij je eigen energie te blijven en te zeggen, oké, waar wil ik nu staan? Ja, dus ik noemde net al een paar technieken die je kan gebruiken, of die ik vanmiddag ook wil gebruiken. Dus even uitleggen aan je kindje wat er gaat gebeuren. En daar ook, als er geen ruimte voor is, op het moment zelf even de ruimte voor te vragen. Zeg ik, ik wil heel even aan het kindje vertellen wat er nu gebeurt, wat we gaan doen. Daarmee trek je de arts ook uit zijn routine. Zorg dat je zelf goed geaard staat. Door even contact te maken met je voeten, met de vloer. Voel alsof je een wortel uit je voeten de aarde inschiet. Naar je buik te ademen als je gespannen bent. Ja, die zenuwen mogen er zijn, maar probeer ook te voelen van... Ah, hier is mijn buik. Misschien zelfs je baarmoeder, als je die kan voelen. Achter je schaambeen ligt die. Als je daar naartoe ademt, daar zit heel veel kracht. En dan, indien mogelijk... Ik ga vanmiddag niet vragen of we muziek aan kunnen zetten. Maar in bepaalde settingen kan dat natuurlijk weer wel bij een bevalling. Of zo'n IVF-terugplating. Durf een beetje mooi te maken. Misschien zijn er dingen die je kind... Een liedje waar je kind rustig van wordt als ze wat ouder zijn. Misschien zelfs ook wel als ze baby zijn. Ik ga er nog even over nadenken of een muziekje op moet zetten. En dat is wat jij kan doen als moeder tijdens zo'n ingreep. Voor de Patreon-accounthouders die deze podcast financieel ondersteunen... zal ik een meditatie opnemen... Een grondende oefening. Zoals ik net heel kort beschreef, zal ik even 5 of 10 minuten opnemen. Zodat je dat thuis al een keer even kan oefenen. En als je dan in zo'n medische setting bent, dan kan je die gelijk inzetten. Als je wil weten wat een Patreon-houder allemaal krijgt of hoe je dat wordt, zal ik een link zetten in de show notes. Het is heel makkelijk. Je geeft je op bij de website en voor een kleine bijdrage aan de podcast, die verder niet... gesponsord wordt, dus een kleine bijdrage aan mij ook, krijg je elke week toegang tot een meditatie of oefening bij de aflevering. Ben ik wat rustiger geworden? Ja, ik weet weer wat ik ga doen vanmiddag, dus dat is fijn. En ik hoop dat alles goed gaat en dat de kindjes nu eindelijk lekker mogen gaan drinken. En misschien zelfs wel aan de borst. Wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Hele fijne dag verder, hele fijne week en ik hoop je weer terug te zien volgende week. Heel veel liefs!